Ja, en dan staat er opeens een heel ander gezicht bij jullie voor in de gemeente. En ik kwam er vanochtend al achter dat het niet voor iedereen een onbekende is. Er zijn zelfs een aantal mensen die mij wel kennen, van toen ik nog heel klein was. Waarvan ik dacht van, oké, het klopt wel wat u zegt. Leuk om zo hier te zijn, om hier te mogen staan voor u. Ik ben van haar huis. Net zoals Corné, straatevangelist. We gaan regelmatig de straat op met de bussen van naar huis. En straatevangelisten die hebben een beetje de neiging om mensen altijd te prikkelen. Om dingen anders te doen als normaal. Om op die manier mensen ja, net even dat setje te geven dat ze gaan nadenken over dingen waar ze anders niet bij stilstaan. Ja, en als we dan hier zo voor in de dienst zijn, dan kunnen we dat natuurlijk ook niet helemaal nalaten. Nou, het eerste wat u vanochtend meemaakt is dat de hele opstelling anders is dan dat u gewend bent. Het tweede wat u misschien al opviel was dat er een blanco A4 papiertje lag wat u dacht van, wat moeten we daar nou mee? Nou, ik kan u wel vast verklappen, dat ga ik nog niet vertellen. Wij prikkelen graag. Maar dat komt goed. Ik weet niet eigenlijk wanneer de kinderen ongeveer terugkomen. Normaal gesproken waarschijnlijk pas nadat de preek is gehouden. Oké, nou dan laten we de A4'tjes nog even rusten totdat ze terug zijn. En dan gaan we er dan nog wat mee doen. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen maar gekomen om prikkelende praatjes met u te delen. Nee, toen ik Rebecca een paar weken geleden aan de telefoon had en met haar doorsprak over deze dienst en wat het doel is van deze dienst, kreeg ik direct op mijn hart om een preek die ik ooit in opleiding bij AKB heb gedaan, om die vanochtend weer eens een keertje met u te delen. Het is een preek die kwam ik in mijn voorbereiding achter in 2005 voor het eerst gedaan heb. En dat was mijn allereerste preek die ik moest voorbereiden voor mijn sprekerstraining daar. Maar het was wel een preek die achteraf bleek op mijn hart geschreven staat. Het was een preek die gaat over Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Ik had dat als opdracht gekregen. En zoekt u het maar vast op in uw Bijbel. En ik dacht toen, voordat ik aan die preek begon, ja, dit is zo'n bekend stuk. Wat valt hier nou over te zeggen? En ik hoop dat u dat ook wel eens ervaren heeft in uw leven. Dat u denkt, ik sla mijn Bijbel over en ik ga vanochtend een stuk lezen met ja, voorbereiding van de dag of wat dan ook. Maar dit ken ik al lang. En als u het dan gelezen hebt, dat er dan toch weer iets boven komt dat u dacht van, wauw. Ik heb het heel vaak in Gods woord en ik zou wel u toe willen bidden dat u dat ook heeft. Nou, Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Wij zijn straatevangelisten, dus wij zorgen dat we de Bijbel altijd bij ons hebben. Ook als we aan het werk zijn en dergelijke. Dus wij gebruiken het liefst ook digitale middelen, zodat we alles bij ons hebben en alle vragen kunnen. De vertaling die ik hierop heb staan, dat is de herziende statenvertaling. Die gebruik ik persoonlijk bij voorkeur, maar voel u vrij om elke vertaling te gebruiken die u past. Want vooral als u met elkaar in Bijbelstudie gaat en dergelijke, hoop ik ook dat u meerdere vertalingen naast elkaar legt. Om op die manier zo dicht mogelijk bij de grondtaal te komen, door de vertaling ook met elkaar te vergelijken. Maar ik lees hem voor uit de herziende statenvertaling. Er staat bij mij boven de opdracht aan de discipelen. Ik heb overigens in andere vertalingen ook gezien dat er het zendingsbevel boven staat of de uitzending van de leerlingen. Nou, ik denk dat alles wel zo'n beetje raakt waar deze tekst over gaat. Vanaf vers 16, Matthäus 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Zou je even de biemer aan willen zetten, Matthias? Nou, dat is dus mijn zoon Matthias, die in het begin ook al heeft geïntroduceerd werd. Eens kijken of we een beetje beeld kunnen krijgen. Vlak voor de dienst ging het nog goed. Mag ik eens vragen? We houden het graag interactief als straatevangelisten, zodat we ook weten dat we echt contact met elkaar hebben en ook begrijpen waar we het met elkaar over hebben. Wie van u is er wel eens in de bergen geweest om daar te wandelen of te skiën of andere dingen te doen? Ik in ieder geval. Ah, dat gaat goed. Dat gaat goed. Zal deze eventjes opnieuw starten? Ja. Prachtig zo'n plaatje. Dit is ergens achter in het Saasdal. Ja, het wordt straks wel wat scherper. Achter in het Saasdal in Zwitserland. Boven bij de Matmarktzee. Bij de Montemoro-pas. We waren helemaal naar boven toe geklommen. En dan kom je op vanzelf vanuit Zwitserland tot de grens naar Italië toe. En dan heb je zo'n prachtig beeld. Maar is het u wel eens opgevallen als je dan in de bergen rondloopt? Dat u zeker als u bekende wegen bewandelt ook wel eens van die plaatjes tegen kan komen met van die prachtige, en dit is dan de uitleg over de Matmarktzee en hoe dat ontstaan is en waar het water vandaan komt. En dan, nou, dit heb ik dus in 2005 gebruikt. Je ziet dat het nog steeds actueel is, want dan gaat het opeens weer over miljoenen jaren. Nou, dan hebben we het inderdaad over de verschillen die je kunt hebben tussen de evolutietheorie en het creationisme en dergelijke. Maar meestal word je dan gefocust op de grote borden. Terwijl de werkelijkheid is, en daar gaan we het vanochtend ook over hebben, let eens op wat hier staat. Die stond ernaast, hè? Prachtig. Psalm 111, vers 2. Iemand heeft bedacht, ik wil daar iets van een boodschap weergeven van wat God heeft gezegd over zijn schepping, wat in zijn woord staat. En dan lijkt het misschien logisch om naar het grote bord te kijken, maar ondertussen staat die stille hint hier wel in de hoek. En op die manier kun je mensen prikkelen. En op die manier zouden wij misschien ook in ons leven op zoek moeten gaan van hoe zouden wij dat kunnen doen. Vanochtend gaan we het hebben over, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Wie dan? Ik? Ja, jij? Ik? Wij? Allemaal. Op onze eigen manier. Zullen we aan de hand van het tekstgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, gewoon eens vers voor vers er doorheen gaan en dan gaandeweg eens kijken wat daar staat en overdenken met elkaar wat de bedoeling daarvan is. Vers 16, en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 2000 jaar geleden, zo om de nabij, het komt even niet op het juiste jaar precies nu aan, vond dit plaats. En naar de berg in Galilea. Ja, wie weet dan waar die heen moet? De discipelen op de een of andere manier wisten dat wel. Ze wisten ook dat ze daar Jezus zouden ontmoeten, want hij had hen daar ontboden. Nou, hoe weten we dat dan? Nou, in het begin van Matteüs 28 lezen we, zowel in vers 7 als vers 10, dat de vrouwen de opdracht krijgen om dat door te geven aan de discipelen. Want in 28 vers 7 staat, en ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. In vers 10, toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Dus nou ja, het was wel vrij duidelijk dat ze in Galilea Jezus zouden gaan ontmoeten. Vergis je niet, de groep was daar bijeen, had een hele roerige tijd meegemaakt. Ten slotte was hun heer en meester, waar ze altijd tegenop keken, de afgelopen 3 jaar mee opgetrokken waren, gestorven aan het kruis, in hun veronderstelling in eerste instantie echt gestorven, in de zin van dat hij nooit meer levend zou worden, want die boodschap hadden ze in eerste instantie nog niet begrepen, en plotseling kwamen ze tot ontdekking dat hij leefde. En toen kwam de roerige tijd dat ze steeds meer gingen begrijpen van dat hij al die tijd dit al verteld had. En dat dit echt noodzakelijk was. En dat hij dat ook gedaan had voor hun. En dan gaan ze hem ook nog eens een keertje ontmoeten in Galilea. Wat wil dit eigenlijk zeggen? Nou, eigenlijk wil dit zeggen dat de Jezus van voor zijn lijden een hele belangrijke boodschap had. Die uiteindelijk als hoogtepunt het lijden kende, wat eigenlijk tegelijkertijd ook een dieptepunt was. Ja, dat was dienen in nederigheid voor de hele wereld. En dat die boodschap ook voortgezet wordt. Dus het houdt niet op met de opstanding van de Heer Jezus. En dat is het. Nee, wel degelijk niet. Eigenlijk is dat nog maar een begin. En daarom gaan ze ook terug naar de plek waar ze jarenlang door Jezus zijn onderwezen. Daarom wilde Jezus ze daar hebben. Maar heb je ook alvast naar vers 17 gekeken? Wat er achteraan komt. Dat is een beetje een raar tekstgedeelte als je beseft dat ze wisten dat ze Jezus gingen ontmoeten. Want er staat, En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Eenmaal met zijn elfen op de berg aangekomen, misschien wel de berg waar Jezus de bergreden heeft gehouden, dat weten we niet zeker, maar dat zou zomaar kunnen. Overigens een bergreden die heden ten dagen nog steeds actueel is, omdat vele van onze wetten gebaseerd zijn op die bergreden en principes daar nog steeds uit voortkomen. Dan komen ze dan met z'n elfen aan. Elf? Ja. Elf. Want Judas, die had zijn eigen weg gekozen. Dat kun je ook lezen in Gods woord. En dan komen ze daar aan. En dan zie je ten eerste dat ze hem aanbaden. Ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Nou, je aanbidt ten eerste iemand waar je tegenop kijkt. En in onze tijd aanbidden we, oh nee, aanbaden we misschien wel het Nederlands elftal. Maar dat is nu een beetje vergruist, dus de wereld moet nu even het Nederlands elftal niet meer. Maar dat is een menselijke aanbidding. Hier gaat het om aanbidden van een koning, van een heerser, die later ook zegt dat hij alle macht heeft gekregen in de hemel op de aarde. Dus ze kijken echt naar hem op. Hij is hun grote voorbeeld. En tegelijkertijd staat er ook het tegenovergestelde. Zeg maar het twijfelen. Maar wat is dat twijfelen dan? Was dat twijfelen dan aan wat Jezus had gedaan? Was dat twijfelen dan aan wie Jezus werkelijk was? Of was het twijfelen omdat ze niet wisten wie hij was? Nou, die vraag die is vrij makkelijk te beantwoorden. Dat zal we niet, want ze wisten dat ze Jezus daar zouden ontmoeten. En eerder hebben ze Jezus ook ontmoet bij het meer van Galilea. En toen konden ze niet goed ontdekken wie hij was. Toen was het iemand die aan de rand van het meer stond. Maar nu staat het toch heel duidelijk dat ze Jezus daar ontmoeten en dat hij op hen toetrad. Dus de afstand zal ook niet het probleem zijn geweest om hem te herkennen. Twijfelden ze dan aan dat Jezus werkelijk was opgestaan? Nee, dat kan haast niet. Want ze hadden hem al een paar keer ontmoet. Ze wisten al dat hij leefde. Het was in die zin geen verrassing meer dat ze nog eventjes moesten gaan denken, wat is er werkelijk aan de hand en bestaat hij werkelijk wel, is hij werkelijk uit het graf gekomen? Denk maar eens aan de verschijning van bij de elf, bij Marcus 16. En de situatie van Thomas, die kennen we waarschijnlijk ook allemaal wel vanuit de Bijbel. Ze hadden hem al eerder levend gezien. Maar waarom twijfelden ze dan wel? Nou, ik denk dat ze twijfelden over de verwondering. De verwondering dat Jezus er daar was, levend geworden was en er ook voor hun was. Toch staat er dat ze aanbidden in geloof en eerbied voor hun Heer hadden, om wie hij is uit geloof. En dat er dus sommigen waren die twijfelden. Weet je, hoe kan Gods zoon en het sterven aan het kruis met elkaar verbonden worden? Hoe kan zo'n grote koning en het afdalen tot in de hel uiteindelijk met elkaar vereend worden? Volgens wereldse en menselijke maatstaven bestaat dat niet. Maar als je op straat staat en je spreekt met mensen en je komt mensen tegen van andere religies, dan merk je dat het wel iets heel bijzonders is wat Jezus heeft gedaan. Dat dat echt uniek is. Want nagenoeg alle religies bestaan daaruit dat mensen zelf moeten opklimmen tot iets heel groots. Of dat mensen heel nederig moeten zijn ten opzichte van een hele grote God. En dat je misschien wel, afhankelijk van of je genoeg goed hebt gedaan en tegenover de dingen die je verkeerd hebt gedaan, in de hemel terecht zou komen. En hier zegt God, ik offer gewoon mijn eigen zoon, zodat hij voor jou gestorven is. En zodat ik, als ik naar jou kijk, mijzelf met jou kan verzoenen. Want als ik jou zie, dan zie ik eerst mijn zoon Jezus Christus. En zijn lijden. En zijn opstanding. En zijn overwinning. En dan mag je gewoon weten dat God naar jou kijkt met de liefde ogen vol zoals hij naar zijn eigen zoon kijkt. En zo ziet hij jou ook. En daarom zegt hij ook van, ik neem jou aan als mijn kind. En belooft hij dat ook? En dan geldt het niet alleen voor ons als we hier zitten, maar dan geldt het ook voor al die mensen die hier in de wijk omheen misschien nu nog wel op bed liggen en hier helemaal voor geen weet van hebben. En dan geldt het misschien ook wel voor je collega's, nou dat misschien laat het maar weg, dan geldt het ook voor je collega's op het werk. En op je vrienden, op de sportvereniging. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Ook niet tussen de discipelen die twijfelden en de discipelen die niet twijfelden. Jezus gaat met allen verder. Alleen, je moet het wel willen aannemen. Misschien wel twijfelend. En dan zeggen we natuurlijk altijd, geloof is de zekerheid der dingen. En ja, dat weet ik. Maar ik ben ook reëel genoeg om ook in mijn eigen leven eens terug te kijken dat ik ook mijn twijfelmomenten heb. Want soms gaat het alle kanten op. Emotioneel, persoonlijk, soms zelfs rationeel. En dan denk je wel eens, oh God, wat bent u dan? En dan is het natuurlijk altijd mooi om dat beeld in je hoofd te hebben van die voetstappen in het zand. Hè. Op die momenten heb ik je gedragen. Maar dat is dan ook je houvast. Dat is ook waarom we geloven. Dat is ook waarom we ons, ook met twijfel, in zijn handen nog steeds geborgen weten te vinden. En laten we wat we nu gaat komen eens goed afwegen. En dat afwegen, dat mag je ook best letterlijk nemen. Ik zal het proberen straks aan de hand van een weegschaal proberen uit te leggen. Ik zal de weegschaal alvast laten zien. Misschien kennen jullie wel die weegschaal. Zoals we die vroeger hadden. En daar leg je wat gewichten in. En dan gaat hij naar de ene kant en naar de andere kant toe. En zo heb ik de volgende teksten, toen ik daar bezig was met mijn studie, ook afgewogen. Wat gebeurt er hier nou eigenlijk? En het geeft je een heel raar gevoel om Jezus' woorden af te wegen tegen onze daden. Maar je zal zien, ook daar heeft hij een antwoord op gegeven. Juist ook in dit stuk. Want ten eerste lezen we in vers 18, wat daarna volgt. Dat Jezus daar zegt, als hij bij hen komt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja zeg, alle macht in de hemel en op de aarde, dat is nogal niet wat. Dus alles op deze aarde en in de hemel is nu van hem. Eigenlijk wisten ze dat al lang. Alleen hadden ze zich nooit gerealiseerd toen ze in Daniël 7 vers 14 aan het lezen waren, dat het daar ook al stond. Want daar werd er in het Oude Testament al over gesproken. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En de Zoon des Mensen die vernederd werd en moest lijden, ontving nu van God universele en eeuwige heerschappij. En hiermee geeft Jezus de her en de erkenning weer van zijn taak en van zijn wezen. Er is er maar één die deze claim oprecht mag doen en ook waar kan maken. En dat kan ook pas nadat het hem gegeven is. En reken erop dat Satan ook deze claim had willen doen. Hij heeft niet voor niets Jezus verleid nadat hij in de woestijn was geweest. En we kennen de geschiedenis, hè, dat hij hem met bijbelteksten bestoken en dat Jezus daar toch een repliek op gaf die hoger was als dat. Jezus is de enige die daar echt aanspraak op kan maken. Maar dat betekent wat voor deze hele wereld. Dat betekent wat voor Trump. Of dat betekent wat voor Kim Jong-un in Noord-Korea. En dat betekent wat voor de geestelijke leiders in Iran. En dat betekent wat voor het Joodse volk. En dat betekent wat voor ons Europeanen die daar ergens middenin zitten en niet zo goed weten welke kant op moeten gaan en helemaal van God losleven, want elke religie is toch alleen maar haat en nijd, zoals we dat dan uitleggen? Nee, Jezus doet er aanspraak op dat alles in zijn hand is. En Jezus heeft een leven als voorbeeld waarin hij leefde als liefde en een gunnen aan een ander. En toch is er een verschil tussen Jezus Gods Zoon, voor en na de kruisiging. Hier spreekt namelijk de overwinnaar. Jezus is gestorven voor de zonde van zijn discipelen. En nu met deze uitspraak bevestigt hij dat hij in alles wat hij en wie hij is. Dit is een claim, maar tegelijkertijd ook een belofte aan zijn discipelen. En je voelt wel aan dat als wij die als mensen op een weegschaal zouden moeten wegen, dat die weegschaal niet onberoerd kan blijven. Die zal doorgaan slaan. Tegelijkertijd, en die is ook wel bijzonder, lezen we vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Dit vers moet je goed lezen. Want er staat niet in het begin, ga dan heen, als zijnde een opdracht, van nu moet je dit gaan doen. Als je de grondtaal opzoekt en je gaat daaruit terugherleiden wat er werkelijk staat, dan staat er eigenlijk zoiets als van heengaande, dus maak tot discipelen al de volken. Eigenlijk zegt Jezus dus, als je weet dat ik alle macht heb gekregen in de hemel en op de aarde, dan kan je daar toch niet je mond over houden? Dan ga je dat toch tegen iedereen vertellen? Als een soort voegwoord. Helemaal niet als een opdracht. En zo verstaan wij het vaak wel. En zo gaan we er misschien ook vaak wel mee om. Maar eigenlijk is het toch zo van, als je zo'n schat aan informatie hebt, en als je dit mag weten, dan weet je toch van, dit moet gedeeld worden. Dat kan ik toch niet voor me houden. Als je weet dat er ergens miljoenen euro's te vinden zijn. En iedereen mag gewoon grijpen wat hij wil. En niemand zal daar moeilijk over doen. Dan kan je twee dingen doen. Je kan denken, dat hou ik allemaal voor mezelf. Of je gaat het vertellen aan de mensen om je heen, want er is toch zoveel dat je denkt, nou, dat kunnen we makkelijk met elkaar delen. En Gods genade is vele malen groter dan dat. Trouwens, wat zouden jouw vrienden, vriendinnen of je collega's er wel niet van zeggen, als jij zo'n schat had, maar je zou het niet met hen delen? Hoe zouden ze dan tegen jou aankijken? Zullen ze je dat in dank afnemen? Ja, ik weet het. Als ik naar mijn eigen collega's kijk, dan kunnen ze de waarde van wat Jezus hier zegt ook niet altijd op de juiste waarde schatten. Dat is waar. Soms heeft het ook tijd nodig om te ontdekken dat verroeste euro's of euro's die onder de grond bewaard zijn geweest, ook nog steeds geld waard zijn. Nou, dat geldt voor Gods woord natuurlijk nog veel meer als dat. Want dat aardse vergelijk wat ik net met geld maakte, dat slaat natuurlijk nergens op ten opzichte van het hemelse vergelijk wat Jezus heeft gedaan. Maar ik hoop dat de prikkeling wel bij je aankomt, dat je denkt van ja, eigenlijk heb ik een schat aan kennis bij me meegekregen. Doordat Jezus aan mij iets verteld heeft wat ik op waarde heb weten te schatten, wat ik eigenlijk ook aan een ander zou moeten geven. En dan volgt er trouwens daarna wel een opdracht, want ga dan heen is dan geen opdracht, maar vervolgens de eerste opdracht die er wel en de enige opdracht die er wel in staat is, onderwijs al de volken hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus dan komen we tot een punt dat we gaan lezen van, hé, we moeten naar al de volken toe gaan. Dat was voor de discipelen trouwens best een verrassing, hè? Want tot die tijd gingen ze alleen maar onder de Joden uit. Ze hadden nog niet bedacht dat de rest van de wereld misschien deze boodschap ook wel zou moeten weten. En gelukkig is dat wel zo, want anders zouden we in deze tijd nog steeds leven met een Joods volk wat een God heeft en wij er geen weet van hebben. Sterker nog, dan hadden wij hier helemaal niet van Gods woord gehoord. Want dan waren ze niet uitgegaan uit het Joodse volk, dan waren ze daar gebleven. Maar hiervanuit konden ze naar alle volken gaan reizen en het iedereen gaan vertellen. En sindsdien is het zo dat wij ook ingevoegd zijn in de genade van Jezus Christus om uiteindelijk ook naar God te mogen horen. Maar laten we ook eerbied hebben voor onze Joodse broeders en zusters die ons daarin natuurlijk voorgegaan zijn. Ook al kennen zij nog niet allemaal Jezus Christus en willen ze hem ook niet zo erkennen allemaal. Daar ligt misschien ook nog wel een taak om hun duidelijk te maken welke waarde het werk van Jezus Christus voor ons allemaal heeft. Ook voor hun. Maar kijk eens goed wat er staat. Er staat in dat we al de volken moeten gaan dopen, leren, onderhouden hetgeen wat geleerd is, wat we allemaal geleerd hebben. En het is een stuk onderwijs. Maar zullen we dat eens op onszelf projecteren? Krijgen wij onderwijs? Zijn wij gedoopt? En leren wij nog steeds bij? En wat is iemand eigenlijk die gedoopt is? Die leert en onderwijs krijgt en het ook weer uitdeelt aan anderen. Dat is toch een discipel? En inderdaad, als je in de grondtaal gaat lezen, dan staat er eigenlijk zoiets als dat Jezus tegen zijn discipelen zijn. Ga discipelen maken. Maar dat betekent dus ook dat als hij dat tegen zijn discipelen zei op dat moment, dat hij dat ook tegen zijn discipelen zegt die daarna discipelen zijn geworden. En dat betekent dus ook dat hij dat ook tegen ons zegt. En dat wij dus dezelfde opdracht eigenlijk meekrijgen om te gaan onderwijzen en te dopen. Leg dat nou eens in de weegschaal ten opzichte van wat Jezus net zei. Dat wordt wel een spannende, hè? Van mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan krijgen we Matteüs 28, vers 19. Ga dan heen. Ja, zelfs als ik daar gehoorzaam aan ben, dat kan toch niet opwegen tegen wat Jezus daarin zegt. Maar hij laat ons ook niet alleen gaan. Het houdt ook niet op bij vers 19. We hebben ook nog vers 20. En dat zegt hij niet zomaar. In vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. En dat betekent feitelijk dit. Zo heb ik het maar uitgebeeld om het maar enigszins te kunnen begrijpen. Dat Jezus als het ware zijn hand legt aan zijn kant van hetgeen wat hij eraan toe doet. Zodat alles in evenwicht komt. Het is dus niet zo dat als wij maar op pad gaan en het andere mensen gaan vertellen en dergelijke, dat we daarmee iets te verdienen hebben in de hemel. Integendeel. Nee, het is zo dat als wij op pad gaan en het andere gaan vertellen, dat we de zekerheid hebben dat hij zal zorgen dat het hemelse waarde heeft wat we doen. En dat het alles te maken heeft en ook in gelijk contrast zet met dat hij macht heeft gekregen over hemel en aarde. En dat hij dus zo ook met ons om zal gaan. En dat wij ook in zijn macht en luister mogen schuilen. En dat dat ook geldt voor degene die we aan wie we het delen. Als hij dat wil aannemen en in zijn hart wil opsluiten. En dat betekent dus ook dat als je op straat staat. Of dat je bij je werk staat. Of op de sportvereniging staat. Of dat je misschien thuis wel op de een of andere manier kent. Maar maakt dat je heel duidelijk christen bent. En dat je iets te delen hebt met anderen. Dat je misschien ook best wel eens negatieve reacties zult krijgen. En dat je misschien ook wel eens een keertje afwijzende reacties zult krijgen. Maar hij staat om je heen. Hij is met je alle dagen tot in de eeuwigheid. Zijn hart wordt echt geraakt als wij hem eren door wat hij gedaan heeft te delen met andere mensen. Ja, hoe doe ik dat dan in de praktijk? Ja, als ik gewoon met een Bijbel ergens ga staan op de hoek van de straat en keihard uit Gods woord lezen. Dat kan. Maar of het effectief is op die manier, ja, daar kun je vraagtekens bij hebben. Het gebeurt hoor. Een hele enkele keer kom ik ze in Nederland tegen. In Engeland zie je het veel vaker gebeuren, want in Engeland is het zo dat je daar helemaal niet zomaar op straat mag evangeliseren. En als alternatief kiezen mensen dan voor om gewoon uit de Bijbel te lezen. En dat ligt dan wat dichter bij de grondwet. En dat is dan wat lastiger om dan, zeg maar, te verbieden op straat. En dan loop je in Londen en dan zie je zomaar iemand op straat staan op een bij wijze van spreken zeepkistje en je gaat gewoon keihard uit de Bijbel staan lezen. Ik snap het wel, maar tegelijkertijd heb ik dat wel eens aanschouwd en dan zie ik dat heel weinig mensen of eigenlijk niemand blijft staan en ze lopen er eigenlijk allemaal met een grote boog omheen. En je wilt toch zo graag dat het bij die ander aankomt. Je wilt toch zo graag overbruggen naar die ander toe. Ja, maar hoe overbrug ik dan? Hoe doe ik dat dan naar die ander toe? Weet je nog, deze in het begin? Gewoon een bordje ophangen in de bergen. Dat zou een manier kunnen zijn. Of waarom zou je niet gewoon een symbool om je heen dragen? Met bijvoorbeeld een kruis. Of een visje. Mensen gaan er allicht een keer vragen over stellen. Als wij op straat staan, Corné en ik, dan komen we ook heel vaak jonge lui tegen die tattoos bij zich hebben, waarbij ook nog wel eens een keer een kruis in voorkomt. Dat is voor ons een dankbaar object om in ieder geval een gesprek te beginnen. Van, hé joh, jij draagt ook het kruis van Jezus Christus. Wow. Ja, maar waarom niet? Als je nou een collega die toch een kruis draagt, heb het er gewoon eens een keertje over. En doe het luchtig. maak het niet al te zwaar. Want die persoon die gaat later toch nog een keer naar die tattoo zitten kijken. En denkt, ja, dat is wel dat kruis. Er is wel iets mee. En die wordt er toch door geprikkeld. En dan zeg je gewoon, zo, dat is een hoop hoop. Als jij elke dag zo'n kruis op je arm mag gaan dragen, dan moet je toch wel echt, nou ja, springend en zingend door het leven heen gaan. Om die zekerheid die Jezus Christus op je armen draagt, als symbool. Waarschijnlijk staat hij daar niet om die reden. Maar het helpt wel zo'n persoon om iedere keer aan terug te denken. En weet je wat zo moeilijk is als evangelist? Zeker als je op straat staat, maar ook als je elders bent. Heel vaak ontmoet je daarna mensen niet meer. Dus je weet gewoon niet wat ermee gaat gebeuren. Ja, we hebben de opdracht gekregen om te zaaien. En niet om te oogsten. Heel soms mag je erbij zijn dat er toch geoogst wordt. Omdat iemand echt een stap zet en zijn hart openzet voor God. Maar meestal moet je het loslaten. Ja, hey, laat het los aan Gods geest. Bid voor die persoon dat de Heilige Geest met hem aan de haal gaat. Want het zijn niet jouw woorden. Het zijn niet jouw handelingen. Het zijn niet jouw kracht en intentie en jouw liefde die uiteindelijk een ander ertoe zal bewegen om Jezus in zijn hart te sluiten. Nee, je bent geroepen om die ander misschien te prikkelen, om een klein zetje te geven. Maar daarna is het echt aan de Heilige Geest dat die persoon echt zich overgeeft in Jezus Christus. En ja, wij hebben inderdaad echt wel verhalen teruggekregen dat mensen veel later pas tot geloof zijn gekomen. En hoe weten we dat zo zeker? Nou ja, we hebben onder onze eigen evangelisten hebben we mensen die in het verleden naar houseparties toe gingen. En daar met de drugs en de pillen en al dat soort dingen en de alcohol aan de slag waren. En inmiddels nu aan de andere kant bij ons staan om daarheen te gaan. Om met mensen in gesprek te gaan over het geloof in Jezus Christus. Nou, die zijn er niet zomaar. Dus dat zijn levende voorbeelden die wij zelfs in onze eigen werkgroepen tegenkomen. Maar buiten dat, ik ben wel eens een keertje gestart met een vriend van mij. Nou, dat is denk ik ook ongeveer 10, 12 jaar geleden. Nou, dat is ongeveer 10 jaar geleden zijn geweest. Daar zei, zou gewoon eens een keer wat proef gaan draaien in Woerden om te kijken of dat een mooie plek is om te gaan evangeliseren. En dan gaan we op vrijdagavond, gaan we gewoon door de voorstraat heen lopen en dan gaan we daar een beetje. En we gaan het wel zien en als we jongeren tegenkomen, dan geven we ze een foldertje van flyer. Achterin staat een tafel, straks met koffie drinken, vooral even naartoe lopen en vooral ook dingen meenemen die jou aanspreken om uit te delen aan andere mensen. Maar dat soort materialen gebruiken wij dan en die geven we dan aan mensen op straat. En dan afhankelijk van de reactie die je terugkrijgt kun je een gesprek gaan voeren en nemen ze in ieder geval iets mee wat hen prikkelt om over Jezus na te denken. En ons helemaal niet realiserende, maar dat hebben we ook gedaan, deelden we daar ook Johannes Evangelies uit. Van het levend water, of waarvan die blauwe boekjes waren dat. En ik denk dat het wel 3/4 jaar later was dat ik in mijn eigen gemeente in Lopik in de gebedsgroep zat. En er zat daar een jonge dame die ik ook ken vanuit onze kerk. En ze zei, ik hoorde toch pas een mooi verhaal, Wilco. Er was een collega van mij en die zat op een vliegtuig ergens naar Indonesië toe. En ze keek naar zich en ze zag iemand daar een boekje lezen. Johannes Evangelie, blauw. Nou, je voelt natuurlijk een beetje aankomen waar het naartoe gaat, maar zij durfde die niet over te beginnen. Maar haar vriend, of man, in ieder geval haar relatie die bij haar was, die ging naar de wc en die kwam terug en die dacht, ik ga er toch over beginnen. Want die mevrouw, Indonesisch uiterlijk, vrij jong nog, een jaartje of 20, 23, zat dus dat volop te lezen. En nou, het was zo'n soort, zeg maar, noem het maar een verliddes momentje, van begrijp je wat je leest? Iets in die trant. En die vrouw die begint te vertellen van, nou ja, ik heb dit gekregen toen ik in Woerden op vrijdagavond over de straat heen liep. En het intrigeert mij wel heel erg. Ja, volgens mij, en dat kan haast niet anders zijn dan dat een knipoog van God was. Dat we alleen maar aan het proefdraaien waren in Woerden en echt geen idee hadden of die persoon daar wel of niet wat mee zou gaan doen. Of wie we ook op straat zagen dat ze die boekjes ook aannamen, dat ze ze ook echt gingen lezen. En we hier gewoon een knipoog van God terugkregen van ja, het heeft wel degelijk wel zin als je gaat zaaien. En als je gaat zaaien, dan vind je onvruchtbare grond. En weet je, toen Jezus die geschiedenis van die zaaien vertelde, kan het best wel eens zo zijn geweest dat diegene die toehoorders wisten dat een landeigenaar helemaal niet zomaar ging uitzaaien, maar dat hij eerst zijn land ging bewerken en dat hij misschien eerst de stenen er al uit ging zitten halen. En dat moet je misschien als evangelist ook wel doen. En dan moet je misschien als discipel van de Heer Jezus, als je bij een ander die je wat vaker ziet in zijn leven, ook wel gaan doen. Moet je helemaal niet gelijk beginnen met zaaien, maar moet je eerst misschien wel eens wat stenen wegnemen uit iemands leven. Wat blokkades wegnemen uit iemands leven. Door een relatie met zo iemand aan te gaan. Door ook gewoon contact met iemand te hebben, zodat je eens een keertje ook echt wel eens wat diepergaande gesprekken kunt voeren. Want een gesprek over het geloof, vergis je niet, dat is vaak wel een gesprek die gaat over levensvragen. En dat is niet even een oppervlakkig gesprek, dan we het gaan hebben over de slechte wedstrijd Of eigenlijk de goede wedstrijd die het Oranje elftal gisteravond gespeeld heeft. Want ze hebben tenslotte gewonnen. Maar het was niet genoeg om uiteindelijk straks met de WK mee te gaan. Daar kun je het wel over hebben. Maar dat blijft op de oppervlakte. Maar als je het over het geloof gaat hebben. Dan ga je wel gelijk die diepte in. Dan raak je iemand wel persoonlijk. Dan komt het echt bij het hart aan. Maar ja, wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, je zou een visje misschien op je koffer kunnen plakken. Of op je auto. Is dat ouderwets? Ja, want je ziet het steeds minder gebeuren in Nederland. Christenen, op de een of andere manier verdwijnt dat allemaal. En ik snap eigenlijk niet waarom, want het woord van God is van eeuwigheidswaarde. En het werk van Jezus Christus is de afgelopen 10 jaar echt niet veranderd. En toch veranderen wij in onze uiting daar naartoe. Komt dat door de huidige maatschappelijke tendens dat we als christenen maar niet meer overal zomaar ons mogen uiten? Dat elk religieus middel zomaar uit de maatschappij weggedrukt wordt? Nou, dat laatste is niet waar hoor. Ja, ik weet wel dat toen ik deze preek in 2009 nog bestudeerde van tevoren, dat er in die tijd een Europese wet in de maak was, die ervoor zorgde dat in allerlei openbare gebouwen geen uitingen meer van religiositeit zou mogen zijn. En of die wet het nou gehaald heeft of niet, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar ik weet wel dat het effect nu is dat ik regelmatig op kantoor een belletje krijg van mensen die in bibliotheken werken of andere openbare plekken werken en daar gewoon doodleuk voor zeggen van, ja, we hebben hier uw kaartje gevonden. Mijn kaartje. Nou ja, dan hebben ze een kaartje van haar huis gevonden, waar in ieder geval het adres van haar huis op staat. En dan gaan ze bellen. Van, ja, weet u wie dat daar neergelegd heeft? Nou nee, ja, we hebben 450 vrijwilligers die samen met ons werken. En daarnaast zijn er nog een hele grote groep mensen die zich betrokken voelen bij de house, die ook ons materiaal hebben. Dus wie dat allemaal waar neerlegt, dat weten wij niet. Ja, maar het ligt hier wel in de bibliotheek. En daar moeten we een neutrale uiting hebben. Ja. Nou ja, oké. Dus ga ik het weggooien. Ja, ik kan u niet tegenhouden, dat is natuurlijk uw vrije keus. Maar wat is het probleem dan? Ja, er staat een religieuze uiting op. Maar tegelijkertijd kan het je zomaar overkomen dat je in een marskramer of in een tuincentrum rondloopt en dat je gewoon tegen een boeddhabeeld oploopt. Dat is geen enkel probleem. Of in de bibliotheek een afbeelding tegenkomt waar we heel duidelijk toch wel de yin en yang tegenkomen, waarbij alles dan in evenwicht zou moeten zijn. En dat soort dingen krijgen gewoon alle ruimte om het te mogen zijn. En ja, met alle respect, ik vind dat het ook moet kunnen hoor, vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Maar dat de dame die achter de bibliotheek, achter de balie staat, gewoon haar hoofddoekje draagt vanuit een religieuze overweging om dat te kunnen doen en dergelijke. Maar een kaartje waar iets over Jezus over staat, niet in de bibliotheek mag liggen. Laat je daar niet door ontmoedigen. Ik bedoel, ik ben ervan overtuigd dat er dingen zijn die bij de eindtijd horen. En dat we nog veel meer van dit soort confrontaties tegen gaan komen. Maar hey, Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Dat moet iedereen weten. Ook al willen ze het niet horen, hoef je het er niet in te proppen, maar dan mag je ze nog wel prikkelen. Ja, en als dan sommige mensen hierna proberen die prikkels weg te halen, prima. Er zijn er genoeg andere prikkels, als wij maar creatief genoeg zijn, om ze toch weer te benaderen. En dat zijn hele andere gesprekken als dat je die misschien in je eigen gemeente voert, dat klopt. Dan begin je niet gelijk met bijbelteksten te gooien. Misschien dat je de hele Bijbel wel in eerste instantie achterwege laat. En het kan best zijn, en dat doen we ook vaak genoeg op straat, dat we iemand niet eens een Bijbel meegeven, maar gewoon een parafraas meegeven van de Bijbel in de vorm van het boek. Zodat ze in ieder geval makkelijker iets kunnen lezen over het woord van God. Wat er in ieder geval heen wijst richting het kruis. Want als ze later namelijk hun hart openstellen voor Jezus Christus, dan gaan ze zelf wel op zoek naar de waarde van Gods woord met Bijbelstudies. En dan komen ze ook tot de ontdekking dat geen enkele vertaling op zichzelf, hè? Nou ja, vul maar in. Je weet hoe je er zelf mee omgaat in je gemeente door verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Dus het is ook helemaal niet erg welk materiaal je meegeeft. Als je maar zeker weet dat het materiaal wat je weggeeft heen wijst naar het kruis van Jezus Christus. Dat ze daar moeten zijn. En dat ze eerst voorbij het kruis moeten zijn. Dat het allerbelangrijkste is. En dan de invulling in hun leven, welke stappen ze maken. En of ze dat in jouw gemeente doen of in een gemeente elders. Ja, misschien gaan ze wel naar een gemeente toe waar ze alleen maar op hele lange hele noten zingen en voelen ze zich daar allemaal in thuis. Of gaan ze juist naar een gemeente toe waarvan je denkt van zo, dat is zo charismatisch, dat zijn wij niet eens. Dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. In die zin niet erg, als ze maar gefocust zijn op wat Jezus Christus voor hen heeft gedaan. Ja, het is wel belangrijk, want dat lees je hier ook. dat de doop ook een plek krijgt. Dat is waar. Maar, vergis je niet, hè. Wij straatevangelisten zeggen het maar al te vaak als de mensen op straat met onze discussie willen gaan over de doop. Je kunt het hier heel lang over hebben, maar er hing een moordenaar aan het kruis. Die hing naast Jezus Christus. En heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die man is niet van het kruis afgekomen om een vrouw gedoopt te worden, hoor. En dan zie je dus dat het kruiswerk van Jezus Christus, daar gaat het om. En als iemand daar maar over na wil denken en dat in zijn hart wil nemen, dan mag je hem daarna zeker bemoedigen om op zoek te gaan naar een gemeente. En ook daar misschien zelfs een stukje in te helpen. Maar ja, heel vaak, zeker als wij op straat staan, hebben we gewoon helemaal die mogelijkheden niet. En dan moet je er maar op vertrouwen dat Gods geest zo'n persoon verder leidt. En dat is toch uiteindelijk ook het beste. Laat het dan in Gods handen. Dus prikkelen, prikkelen, prikkelen. Resultaat en afwachten wat ermee gebeurt. Laat me gaan. Dat is in Gods handen. Heb het vertrouwen dat het bij hem goed komt. En denk eens aan je e-mail, of aan je Facebook, of aan je WhatsApp. Waarom zou je niet heel simpel een visje achter je naam zetten? Weet je wel, het kleine danteken, het grote danteken en het kleine danteken. En zo'n visje gaat vragen opwerpen. Waarom staat dat er bij jou onder, dat tekentje? Ja, of zet er gewoon eens een keer een website onder. www.ikzoekgod.nl, bij wijze van spreken. Waarom niet? Ja, of misschien ga je nog wel verder om echt wel iets van een Bijbeltekst eronder te zetten. Dat je denkt van nou. En wees dan ook zo vrij om het naar iedereen toe te sturen. Zet het gewoon in je automatische e-mailhandtekening en laat het lekker staan. En de een zal er positief op reageren, de ander zal er negatief op reageren, de volgende zal er niet op reageren. Maar het wordt wel verspreid. Zo belangrijk is het wel. Stel dat jij weet dat er iemand in de bergen loopt. En je weet dat hij een kant op gaat waar in één keer het pad stopt. En dat daarna het ravijn er is. Dan kies je er toch voor om die ander te waarschuwen. Pas op, want daar is er een ravijn. Als iemand dat nou eens met zijn leven doet. En blindelings door blijft lopen. En jij waarschuwt hem niet. Welke verantwoordelijkheid rust er dan op jouw schouders? Waarschuw die ander. Of die het nou waardeert of niet. En doe het desnoods op een subtiele manier. Maar zorg dat ze gewaarschuwd zijn dat ze niet blindelings het ravijn van de hel en van Satan inlopen. Maar zorg dat ze tijdig zien dat ze zich om moeten keren naar het kruis van Jezus Christus. Zodat ze eeuwig bij hem kunnen leven. En eeuwig bij hem kunnen zijn. En dan kom je mensen tegen. En die komen wij ook bij onze parties tegen. Corné, die zeggen dan gewoon keihard. Je denkt toch niet dat ik eeuwig in de hemel wil zitten en daar tussen de engeltjes liedjes wil gaan zingen op groene grazige weiden en dergelijke? Nee hoor, geef mij maar de hel. Ja, God heeft mensen vrij wil gegeven. Moet je ook respecteren, die mensen die kiezen, bizar genoeg, in onze beleving, echt voor de hel. Omdat ze denken dat het leuker is als de hemel. Ik weet ook niet of je nog voor zulke soort mensen kunt bidden. Kijk gewoon goed naar je relatie. En als iemand is die dichtbij je staat en je weet van hij zegt het wel, maar hij meent het misschien niet zo, dan zou ik het zeker niet nalaten om te bidden. Maar er zijn er gewoon mensen die je gewoon vrij moet laten in de keuzes die ze maken. En ze daarbij blijven. Maar ga dan wel verder naar de volgende persoon die nog geen keuze heeft gemaakt. Laat je daar niet door ontmoedigen om dan opnieuw te gaan vertellen over de heerlijkheid van God die hij heeft ons heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus, de liefde die hij ons heeft gegeven daarin. Want hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die met ons is alle dagen tot de voleinding der wereld. Neem dat mee. Amen.